Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. In deze aflevering gaan we opnieuw even de ruimte maken om te gaan kijken naar een zeer belangrijk document, namelijk de Apostolische Constitutie voor de Romeinse Curie, Praedicate Evangelium. We hebben reeds in verschillende afleveringen, voorafgaand aan deze, verschillende keren daar kunnen blijven bij stilstaan. We hadden ondertussen zelfs al twee hoofdstukken helemaal behandeld en waren begonnen in het derde hoofdstuk met de titel Algemene Regels. De Heilige Geest is werkzaam in de kerk en zeker ook in het magisterium. Beslissingen die genomen worden door Paus Franciscus in zijn functie als hoogste herder van de katholieke kerk zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Dit belangrijke document probeert eigenlijk een constitutie te maken. Het heet ook een apostolische constitutie en kan dus vergeleken worden met een soort van grondwet, een basiswet, die geldt voor de Romeinse Curie. En de Romeinse Curie is de verzamelnaam die gebruikt wordt voor de kardinalen, de aartsbisschoppen, bisschoppen, priesters, zusters, leken, die de paus bijstaan bij het bestuur van de kerk wereldwijd. Meestal zijn ze in dienst van een dicasterie, een pauselijke raad of commissie of een ander onderdeel van het Vaticaan. De reden waarom we blijven stilstaan bij dit document, zeker in deze tijd waar we in het bijzonder denken aan de Heilige Geest, is ook omwille van het feit dat Paus Franciscus in de maand september alle kardinalen naar Rome zal roepen om hierover te debatteren, na te denken en te reflecteren. Met andere woorden, het is zeker een document waar we niet zomaar kunnen aan voorbij gaan, hoewel het wat eerder juridisch is natuurlijk, en ook juridische taal, willen we toch u de mogelijkheid geven om de inhoud van het document beter te leren kennen. Vandaar deze aflevering die helemaal in het teken zal staan van de volgende artikels en paragrafen van Praedicate Evangelium. Zoals ik eerder zei, we zijn aangekomen bij hoofdstuk 3, de algemene regels, de werkingsprincipes van de Romeinse Curie. Artikel 7, paragraaf 1. Voor de goede werking van ieder onderdeel van de Romeinse Curie is het onontbeerlijk dat, naast toewijding en rechtschapenheid, degenen die er werken gekwalificeerd zijn. Dat vraagt professionaliteit, dat wil zeggen bekwaamheid en geschiktheid in de materie waarin men geroepen is te werken. Dit wordt in de loop van de tijd gevormd en verworven door ervaring, studie en bijscholing, maar het is noodzakelijk om in dit opzicht van meet af aan voldoende voorbereid te zijn. De verschillende onderdelen van de Romeinse Curie moeten, elk naar gelang de aard en hun bevoegdheid, zorgen voor een voortdurende vorming van hun personeel. Artikel 8. De activiteit van ieder van de componenten van de Romeinse curie moet steeds geïnspireerd zijn door criteria van rationaliteit en functionaliteit, inspelend op situaties zoals die zich in de tijd voordoen en zich aanpassend aan de behoeften van de universele kerk en van de lokale kerken. Functionaliteit, gericht op het bieden van de beste en meest doeltreffende dienst, vereist dat allen die in de Romeinse curie werkzaam zijn, steeds bereid zijn hun werk naar behoefte te verrichten. Artikel 9. Elk dicasterie, onderdeel of bureau is geroepen om bij de uitvoering van zijn specifieke dienst, juist door de reden van de zending waaraan het deelneemt, deze te volbrengen door convergentie met de andere dicasteries, onderdelen of bureaus, in een dynamiek van wederzijdse samenwerking. Ieder overeenkomstig zijn eigen bevoegdheid, in voortdurende onderlinge afhankelijkheid en onderlinge verbondenheid van activiteiten. Deze samenwerking moet ook worden bereikt binnen ieder dicasterie, onderdeel of bureau door iedereen, die hun rol op zodanige wijze vervullen dat het werk van ieder een gedisciplineerde en doeltreffende werking bevordert, over culturele, taalkundige en nationale verschillen heen. De bepalingen van de voorgaande paragrafen verwijzen ook naar het staatssecretariaat, met de specificiteit die eigen is aan dit secretariaat als pauselijk secretariaat. Artikel 10. Elk dicasterie, onderdeel of bureau dient bij de uitoefening van zijn werkzaamheden regelmatig en getrouw gebruik te maken van de in deze apostolische constitutie voorziene organen, zoals het congres, de gewone en de voltallige zittingen. Er moeten ook regelmatige vergaderingen van de hoofden van de dicasteries en de interdirectorale diensten worden gehouden. Artikel 11. Het arbeidsbureau van de apostolische stoel is verantwoordelijk voor alles wat betrekking heeft op de werkzaamheden van het personeel van de Romeinse curie en voor de daarmee samenhangende aangelegenheden, overeenkomstig zijn eigen bevoegdheid, ten einde de rechten van de werknemers te vrijwaren en te bevorderen overeenkomstig de beginselen van de sociale leer van de kerk. Tot zover de werkingsprincipes van de Romeinse curie. We gaan verder met de structuur van de Romeinse curie. En zo verder met artikel 12. De Romeinse curie bestaat uit het staatssecretariaat, de dicasteriën en de organen, die allen juridisch gelijk zijn. Onder curiale instellingen worden verstaan de in paragraaf 1 genoemde eenheden van de Romeinse curie. De bureaus van de Romeinse curie zijn de prefectuur van het pauselijke huishouden, het bureau voor liturgische vieringen van de Heilige Vader en de kamerlingo van de Heilige Roomse Kerk. Artikel 13. Elke curiale instelling bestaat uit een prefect of een gelijkwaardige persoon, een passend aantal leden, één of meer secretarissen die de prefect bijstaan, alsmede, zij het in ondergeschikte lijn, één of meer ondersecretarissen die worden geflankeerd door verschillende ambtenaren en raadgevers. Een curiale instelling kan wegens haar bijzondere aard of wegens een bijzondere wet een andere structuur hebben dan degene die in paragraaf 1 van artikel 13 is vastgesteld. Artikel 14. De curiale instelling wordt bestuurd door de prefect of zijn tegenhanger die haar leidt en vertegenwoordigt. De secretaris staat met medewerking van de ondersecretaris of ondersecretarissen de prefect bij in de afwikkeling van de zaken van de curiale instelling en in de leiding van het personeel. De ambtenaren, die zoveel mogelijk afkomstig moeten zijn uit de verschillende regio's van de wereld, opdat de Romeinse curie de universaliteit van de kerk weerspiegelt, moeten worden gerecruiteerd uit geestelijken, leden van instituten van gewijd leven en sociëteiten van apostolisch leven, en leken die zich onderscheiden door passende ervaring, door kennis, bevestigd door passende kwalificaties, door deugdzaamheid en door voorzichtigheid. Zij moeten volgens objectieve en transparante criteria worden gekozen en een passend aantal jaren ervaring met pastorale activiteiten hebben. De geschiktheid van de kandidaten voor deze ambten worden op passende wijze geverifieerd. Bij de selectie van geestelijken als ambtsdragers wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een passend evenwicht tussen diocesanen eparchieën en leden van instituten van gewijd leven en sociëteiten van apostolisch leven. Met andere woorden, misschien kort even verduidelijken, diocesane priesters dus, of priesters die deel uitmaken van een eparchie, dat is een naam die vooral voorkomt in de Oosterse kerken, en gelijk staat aan het juridische statuut, zeg maar, van een bisdom. Enerzijds dus priesters die eerder diocesaan zijn, of eparchiaal, en anderzijds religieuzen, of mensen die deel uitmaken van een sociëteit van apostolisch leven. Dat gaat over alle gemeenschappen die voortgekomen zijn, onder andere na het Tweede Vaticaans Concilie en uit de hervorming van het religieuze leven, de bepalingen rond het religieuze leven in 1984 door de heilige paus Johannes Paulus II. Artikel 15. De leden van de instellingen van de curie worden benoemd onder de zowel te Rome als daarbuiten verblijvende kardinalen, waaraan worden toegevoegd, voor zover zij bijzonder deskundig zijn op de gebieden in kwestie, sommige bisschoppen, in het bijzonder diocesane eparchiale bisschoppen, als mede, naar gelang van de aard van het dicasterie, sommige priesters en diakens, sommige leden van instituten van gewijd leven en sociëteiten van apostolisch leven en sommige leken gelovigen.
Spiritus Paracliti, Vita Vitae omnis creature, Sanctus es vivificando formas. omnissimum, quod penetravit omnia. In altissimis et in terrenis, et in omnibus abyssis. Tu, omnes componis et colidis.
De te in nubes lunte ter volat lapides humorem habent. Aquae rivulos et
etiam semper educis doctos per inspirationem sapientiae letificatus.
Artikel 16. De consulenten van de instellingen van de curie en de bureaus worden benoemd uit de gelovigen, die zich onderscheiden door wetenschap, bewezen bekwaamheid en voorzichtigheid. Bij hun identificatie en keuze moet zoveel mogelijk het criterium van universaliteit in acht worden genomen. Artikel 17. De prefect of zijn ambtgenoot, de leden, de secretaris, de ondersecretaris en andere hoge ambtenaren die zijn aangesteld bij de hoofden van de bureaus, equivalenten en deskundigen, alsmede de raadadviseurs, worden door de paus benoemd voor een ambtstermijn van 5 jaar. De prefect en de secretaris moeten, wanneer zij de leeftijd hebben bereikt die in het algemeen reglement van de Romeinse curie is vastgesteld, hun ontslag aanbieden aan de paus, die alle omstandigheden in overweging nemend de nodige voorzieningen treft. De leden die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt, ontheffen hun ambt. Zij die uit hoofde van een ander ambt tot een van de instellingen van de curie behoren, houden echter eveneens op lid te zijn. In de regel keren de clericale ambtenaren en de leden van de instituten van gewijd leven en van de sociëteiten van apostolisch leven, die in instellingen van de curie en bureaus werkzaam zijn geweest, na 5 jaar terug naar de pastorale zorg in hun bisdom of eparchie, of instituten of sociëteiten waartoe zij behoren. Indien de oversten van de Romeinse curie het opportun achten, kan de dienst met nog eens 5 jaar worden verlengd. Dat is een aanpassing. Vroeger had men eerder het gebruik dat bepaalde functionarissen heel lang in functie konden blijven. En Paus Franciscus heeft dat willen veranderen. Iemand die dus prefect is, zeg maar de baas over een dicasterie, als we het zo moeten noemen, de overste, die mag dus blijven tot 75 jaar is dat meestal. Vanaf 80 jaar houdt dat onmiddellijk op en worden ook de lidmaatschappen van die dicasteries automatisch beëindigd. Gaat het over lagere ambtenaren, dan kunnen zij 5 jaar in functie blijven en worden dus aangeworven door de kardinaal-prefect. In de meeste gevallen zal dat een kardinaal zijn. In het geval van sommige onderdelen niet. Denk maar bijvoorbeeld aan het secretariaat voor de communicatie. Daar is het een leek die prefect is. Maar dus zij beslissen wel wie voor hen werkt, uiteraard. Maar deze personen, zeker als het gaat over diocesane priesters of religieuzen, kunnen dus slechts 5 jaar in functie blijven en per uitzondering kan dat nog eens met 5 jaar verlengd worden als de prefect dat opportun vindt. Op die manier wordt vermeden dat priesters of religieuzen te lang in Rome zouden blijven. Ze worden uiteindelijk dus teruggestuurd naar de diocese waar ze vandaan komen, het bisdom waar ze vandaan komen, of de religieuze familie waar ze vandaan komen, of de sociëteit waar ze vandaan komen. Artikel 18. In geval de zetel van de apostolische stoel vakant wordt, vervallen alle hoofden van de instituten van de curie en de leden. De enige uitzonderingen zijn de hoofdpenitentiari, die de gewone onder zijn bevoegdheid vallende zaken blijft uitvoeren en aan het college der kardinalen de zaken voorstelt waarvan hij verslag zou uitbrengen aan de paus, aan de almoezenier van zijn heiligheid, die de uitoefening van de werken van barmhartigheid voortzet volgens dezelfde criteria als tijdens het pontificaat en die in dienst blijft van het college der kardinalen tot de verkiezing van een nieuwe paus. Dus in het geval dat de paus komt te overlijden, of zoals onze paus emeritus Benedictus de 16e het ambt neerlegt, alle functies houden onmiddellijk op met te bestaan. Dus iedereen, of je nu prefect was, of lid was, of ondersecretaris, alle functies vervallen, behalve die enige uitzonderingen. Dat gaat over de hoofdpenitentiarius, dat is, heeft te maken met de rechtbank, en natuurlijk ook de almoezenier, de hoofdalmoezenier van de paus, omwille van het belang van de werken van barmhartigheid. Het gaat vooral over financiële steun verlenen en materiële steun verlenen aan behoeftigen. Tijdens de periode waarop de heilige stoel vakant is, nemen de secretarissen het gewone bestuur van de instellingen van de curie waar, waarbij ze zich uitsluitend met de gewone bestuurszaken bezighouden. Binnen 3 maanden na de verkiezing van de paus moeten zij door hem in hun ambt worden bevestigd. De maestro van de pauselijke liturgische vieringen vervult de plichten die voortvloeien uit de normen betreffende het vakant komen van de apostolische stoel en de verkiezing van de Romeinse paus. Want uiteraard zal het hoofd van de liturgie, van de dienstliturgie, zeg maar, van het Vaticaan wel het nodige werk hebben als het op het moment dat de apostolische stoel vakant wordt. En dan artikel 19, nog onder dit puntje. Elk van de instellingen van de curie en de bureaus beschikt over een eigen lopend archief, waarin de ontvangen documenten en de kopieën van de verzonden documenten worden geregistreerd en op een ordelijke, veilige en passende wijze worden bewaard. U hoort het, het is natuurlijk een beetje een juridische taal, maar het geeft een idee van hoe zit dat bestuursapparaat nu eigenlijk van het Vaticaan in elkaar. Wie is er allemaal verantwoordelijk om de paus te helpen? En vooral ook, hoe ziet paus Franciscus dat zelf? Dit werk, het Predicate Evangelium dat we aan het vertalen zijn, is een werk dat het resultaat is van vergaderingen tussen paus Franciscus en de Raad der Kardinalen. In de loop van Radio Vaticaan hebben we daar regelmatig over verteld, een raad van kardinalen die de paus bijstond bij het maken van dit document. En natuurlijk wordt dat dan ook nog gelezen, bijgepast, gecorrigeerd en dergelijke meer door een hele groep aan voornamelijk kanonisten, mensen die gespecialiseerd zijn in kerkelijk recht. Maar ook andere functionarissen die eventueel daar een functie kunnen innemen, die hebben daar ook aan meegewerkt. De bevoegdheid van de instellingen van de curie worden gewoonlijk bepaald naar gelang van het onderwerp. De bevoegdheid kan echter ook op andere gronden worden vastgesteld. Elk van de instellingen van de curie, binnen de grenzen van haar bevoegdheid, behandelt 1. Aangelegenheden die naar hun aard of door wettelijke bepaling aan de apostolische stoel zijn voorbehouden. 2. Behandelt de zaken die door de paus zijn opgedragen. 3. Onderzoekt kwesties en problemen die de bevoegdheidssfeer van afzonderlijke diocesane bisschoppen of bisschoppelijke organen, bisschoppenconferenties of oostelijke hiërarchische structuren te buiten gaan. 4. Bestudeert de ernstige problemen van de huidige tijd met als doel het pastorale optreden van de kerk op een meer passende, gecoördineerde en doeltreffende wijze te bevorderen, steeds in overeenstemming met en met eerbiediging van de bevoegdheden van de afzonderlijke kerken, dus de lokale kerken, particuliere kerken, de bisschoppenconferenties, hun regionale en continentale unies en de oostelijke hiërarchische structuren. 5. Bevordert initiatieven en voorstellen ten gunste van het welzijn van de universele kerk en bemoedigt deze. En 6. Onderzoekt en beslist zo nodig over zaken die de gelovigen, gebruikmakend van hun recht, rechtstreeks aan de apostolische stoel voorleggen. Dat wat betreft dus de bevoegdheid van de verschillende onderdelen van de Romeinse curie. Artikel 22. Bevoegdheidsconflicten. Want u kan zich voorstellen bij de organisatie van zo'n apparaat dat daar nogal wat bij komt kijken en dat er soms ook overlappingen kunnen zijn of discussies kunnen zijn over bevoegdheden. Wel, die bevoegdheidsconflicten tussen de dicasteries onderling en tussen de dicasteries en het staatssecretariaat, die worden voorgelegd aan het Hooggerechtshof van de Apostolische Signatura, tenzij de paus het anders wil bepalen. Artikel 23. Elk van de curiale instellingen behandelt de aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen, in overeenstemming met het universele recht en het bijzondere recht van de Romeinse curie, en ook in overeenstemming met haar eigen normen, waarbij zij het recht altijd met kanonieke billijkheid toepast, met oog en zorg voor gerechtigheid, voor het welzijn van de kerk en voor het heil van de zielen. Artikel 24. De hoofden van de curiale instellingen, of in hun plaats de secretarissen, moeten persoonlijk door de paus worden ontvangen, in de door hem bepaalde vorm, om regelmatig en frequent verslag uit te brengen over lopende zaken, activiteiten en programma's. En dat hoort u ook natuurlijk tijdens Radio Vaticaan, wanneer we het hebben over de audiënties die verleend worden. Heel vaak zijn dat natuurlijk medewerkers van de Romeinse curie die verslag komen uitbrengen over hun onderdeeltje van het bestuursorgaan van de katholieke kerk. Artikel 25. Het is de taak van het hoofd van het dicasterie, tenzij voor afzonderlijke dicasteries anders is bepaald, om het congres bijeen te roepen. Dat bestaat, dat is een vergadering, zeg maar, dat bestaat uit hemzelf, dus meestal is dat de prefect, de secretaris, de ondersecretaris en, naar goeddunken van het hoofd van de dicasterie, allen of een deel van de ambtenaren. Om specifieke vraagstukken te onderzoeken en de resolutie met onmiddellijke beslissing vast te stellen, of voorstellen om deze voor te leggen aan de ordinaris of de algemene vergadering, of aan een interdictoriale vergadering of voor te leggen aan de paus. Dus er zijn een aantal mogelijkheden. Wanneer er een bepaalde vraag wordt gesteld, kan de prefect een beslissing nemen of hij kan beslissen om het voor te leggen aan een ander orgaan van de Romeinse curie, die bijvoorbeeld meer gespecialiseerd is in bepaalde zaken. Of zelfs aan de paus. En 2. Aangelegenheden die bijzondere bestudering behoeven toe te vertrouwen aan raadadviseurs of andere deskundigen. En 3. Het onderzoeken van verzoeken om facultaties en rescripties overeenkomstig de bevoegdheid van het dicasterie mogelijk te maken. Dus dat gaat eigenlijk, is een beetje een technische term, die echt gaat over de werking van dat dicasterie. Wij gaan eerst samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. En daarna komen we bij u terug en gaan we verder met het volgende punt, artikel 26.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Na het bidden van het Angelus, samen met Paus Franciscus, gaan we verder met de vertaling van het juridische document Praedicate Evangelium, de nieuwe apostolische constitutie voor de Romeinse Curie. Artikel 26. De leden van deze dicasteries komen in een gewone zitting en in voltallige zitting bijeen. Dus een gewone vergadering en een voltallige vergadering. Voor de gewone zittingen die betrekking hebben op gebruikelijke of veel voorkomende zaken, is het voldoende dat de leden van de dicasterie die in urbe verblijven, worden opgeroepen. Dus dat wil zeggen, die verblijven in Rome. Alle leden van het dicasterie worden tot de voltallige vergadering opgeroepen en dat moet om de 2 jaar gebeuren. Tenzij de ordo servandus van het dicasterium in een langere periode voorziet en altijd nadat de paus op de hoogte is gebracht. Aan de plenaire zitting zijn voorbehoudende aangelegenheden en vraagstukken van groter belang, dus voltallige zittingen zijn dat, die wegens de eigen aard van het dicasterie daartoe behoren. Het moet ook op passende wijze worden bijeengeroepen voor zaken van algemeen beginsel en voor zaken die het hoofd van het dicasterie noodzakelijk acht om op deze wijze te behandelen. Bij de planning van de werkzaamheden van de zittingen, met name de zittingen in plenaire zitting, waardoor de aanwezigheid van alle leden vereist is, moet worden gestreefd naar rationalisering van de verplaatsingen, met inbegrip van het gebruik van videoconferenties en andere voldoende, vertrouwelijke en veilige communicatiemiddelen, zodat doeltreffend gemeenschappelijk kan worden gewerkt, ongeacht de daadwerkelijke fysieke aanwezigheid op dezelfde plaats. Uiteraard, als zo'n grote vergadering moet samengeroepen worden en dat is niet mogelijk om dat fysiek te doen, omwille van het feit dat er andere aangelegenheden zijn, andere zaken zijn waar de meewerkende leden voor verantwoordelijk zijn en daardoor niet in Rome verblijven, wel, zegt de paus, dan moet er gedacht worden aan andere mogelijkheden om te vergaderen, zoals een videoconferentie en andere veilige, moderne middelen. En dan een paragraaf 5 onder dit artikel 26 bepaalt dat de secretaris deelneemt aan alle zittingen met stemrecht. Artikel 27. Het is de taak van de raadgevers en hun equivalenten de hun toevertrouwde aangelegenheid te bestuderen en er hun advies over uit te brengen, meestal schriftelijk. Indien dit noodzakelijk wordt geacht en in overeenstemming is met de eigen aard van het dicasterie, kunnen de raadgevers, allen of een deel van hen, gelet op hun specifieke bevoegdheid, collegiaal bijeengeroepen worden om bepaalde vraagstukken te bestuderen en hun advies te geven. In individuele gevallen kunnen ook personen die niet tot de adviseurs behoren en die bekend staan om hun bijzondere deskundigheid en ervaring op het gebied van de te behandelen aangelegenheid ook om advies worden gevraagd. Dus in sommige gevallen worden ook mensen van buitenaf gevraagd om deel te nemen aan een vergadering om bepaalde vraagstukken op te lossen, bepaalde vragen te beantwoorden. Artikel 28. Aangelegenheden die onder gemengde bevoegdheid vallen, dat wil dus zeggen van verschillende dicasteries, worden door de betrokken dicasteries gezamenlijk onderzocht. Het hoofd van het dicasterie, waarbij de zaak het eerst aanhangig is gemaakt, roept de vergadering bijeen, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een andere betrokken dicasterie, ten einde de verschillende standpunten met elkaar te vergelijken en een besluit te nemen. Indien de betrokken aangelegenheid dat vereist, wordt zij voorgelegd aan de gezamenlijke, voltallige vergadering van de betrokken dicasteries, en het hoofd van het dicasterie dat de vergadering heeft bijeengeroepen is dan ook de voorzitter of de secretaris, indien enkel de secretarissen aanwezig zijn. Voor de behandeling van aangelegenheden van gemengde bevoegdheid die veelvuldig onderling overleg vereisen, stelt, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, het hoofd van het dicasterie dat het eerst met de behandeling van de gelegenheid is begonnen of waarnaar de aangelegenheid het eerst is verwezen, met voorafgaande goedkeuring van de paus, een passende interdicasteriale commissie in. U hoort het, er komt heel wat bij kijken om dat allemaal te organiseren. Een beetje een aflevering met wat juridische taal, maar het geeft ons een idee van het dagelijkse reilen en zeilen in de wandelgangen en in de bureaus, in de zalen van het Vaticaan. En waar de paus zich allemaal moet mee bezighouden. Als je hoort hoeveel de paus moet geconsulteerd worden, het is een fulltime job. Het kan voor ons een herinnering zijn om zeker te bidden voor de Heilige Vader. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, waar we opnieuw heel wat artikels van Praedicate Evangelium samen konden overlopen. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Geen zorgen, in een van de komende afleveringen zullen we uiteraard ook stilstaan bij de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven op het hoogfeest van Pinksteren. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.